Hi Peter, dankjewel dat je me even liet weten dat het geluid kwaliteit uitviel in internetverbinding. Laat me even teruggaan naar de overstap die ik maakte. Naar het beschrijven van vrije keuze. En dan kan ik die doorgaande lijn weer even terugpakken vanaf het begin. In ons lichaam zien we dat we die relatie tussen denken en doen, tussen geest en lichaam, heel expliciet tegenkomen in het principe van vrije keuze. Dat speelt zich af in de celdeling, dat speelt zich af in de communicatie tussen de cellen, dat speelt zich af in de samenhang tussen alle organen en alle systeemgrenzen die we hebben in ons lichaam. En dat speelt zich af op het niveau van de systeemgrens van het lichaam die we kennen als de huid en onze zintuigen, de relatie tussen onszelf en de omgeving. Als je kijkt wat daar gebeurt in het principe van vrije keuze, dan bepalen we daar onze betrokkenheid. Doen we wel of niet mee in dat wat er zich afspeelt in de omgeving? Dat zien we heel expliciet in ons spijsverteringsproces. De kringspieren van mond en kont. De filtering op onze zintuigen en onze gevoelsorganen. En daar kunnen we dus bijstellen of we wel of niet meedoen aan de omgeving. En in feite is dat de tegenhanger van wat ik eerder al zei, van die microbe, die weggaat van zijn stront en op zoek gaat naar voedsel, dus de andere kant op. En op diezelfde manier kunnen we dus in onze lichaamsprocessen zien dat we al door die keuze maken naar iets vandaan, van iets vandaan of naar iets toe. Dat houdt dus in dat we bazaal in ons lichaam te maken hebben met openstellen en afsluiten. Openstellen is wat ze klassiek noemden hemel, afsluiten is wat ze klassiek noemden hel. Dus alles wat in de religies is beschreven, in de tegenhangende vorm van God en duivel. God is iemand die leeft in een systeem waar het klopt, open systeem. Duivel is iemand die leeft in een gesloten systeem, dus in feite zoekt naar het herstel van het open systeem. Dan zie je dat het alleen maar gaat over de relatie tussen open en geslotenheid. En dan zie je ook dat we in ons lichaam te maken hebben met cellen die open zijn voor contact met de omgeving, cellen die gesloten zijn voor het contact van de omgeving, cellen die zich openen, cellen die zich afsluiten. En daarmee hebben we in feite het hele spijsverteringsproces te pakken. We ademen in, de lucht zit in ons lichaam, wisselt uit, we ademen uit, de lucht is aan het uitwisselen van binnen naar buiten. En dan gaat dat als een kringloop zo door. En dat is ook beschreven in de alchemie als de vierkante cirkel. De cirkel met vier kanten. Of zoals we dat in de celcyclus zien, de vier fasen van de celcyclus. Of de vier fasen van de ademhalingen. Inademen, ingehouden adem, uitademen, uitgehouden adem. En daarmee hebben we dus eigenlijk alleen maar een beschrijving van het openen en sluiten van de systeemgrens. En dat is ook waar mijn eerste publicatie ooit over ging. Dat we een logica hebben met vier kanten. Ja, nee, misschien en ik weet het niet. Dat gaat dus over een systeemgrens. En aan de kant waar jij staat noem je dat dan ja. Aan de andere kant van die systeemgrens heet dat nee. Op de grens weet je niet of het een of het ander is. Ja en nee, oftewel misschien. En als je niet weet waar je staat ten opzichte van die systeemgrens, dan kom je dus uit op ik weet het niet. En dat is heel belangrijk, want we maken dus al door keuzen tussen ja en nee. We maken daar verwisselingen in. En op het moment dat je het spoor kwijtraakt tussen die verwisselingen, dan krijg je exact hetzelfde als wat er gebeurt in het lichaam. Het lichaam heeft celdelingen. Die maken elke keer nieuwe systeemgrenzen, nieuwe afscheidingen. Elke scheiding is ook een verbinding. Maar als die cel niet meer weet of die aan de ene kant van de grens zit of aan de andere kant van de grens zit, dan krijg je een ziekteproces. Overigens is dat de enige definitie van ziekte. De ziekte is een gezonde situatie waarbij een celproces of een orgaanproces aan de andere kant van de systeemgrens gekomen is. Aan de voor die cel of voor dat orgaan verkeerde kant van de systeemgrens. En in ons lichaam speelt dan mee dat we via ons gedachten als het ware organen buitenspel kunnen zetten. We kunnen onder water duiken en onze adem inhouden. We kunnen van één oase naar een andere wandelen en een tijdje vasten. Dus we hebben het vermogen om in ons lichaam een proces om te keren. Maar als dat proces dat omgekeerd is niet wordt teruggekeerd, dan draait dat proces vanaf dat moment de verkeerde kant op. En dat kan zijn in ons verteringsproces, zoals die ademhaling. Iemand die te lang de adem inhoudt, die stikt. Het kan zijn in een biologisch-fysiologisch proces. Iemand die te lang diarree heeft, die kan uitdrogen. Overigens, dat is het enige probleem van dysenterie. Mensen moeten gewoon water drinken en zorgen dat ze niet uitdrogen. Op diezelfde manier krijgen we dus ook dat mensen gedachten vast kunnen houden die niet kloppen. En daardoor in conflict komen met zichzelf. Dat is het psychosomatische systeem. Dus orgaandelen in ze doen gewoon niet meer mee. Maar ze kunnen op diezelfde manier ook conflicten krijgen in hun beleving. Ze maken fouten in hun beleving. En die wetenschappers bij hun laboratorium zijn daar voorbeeld van. Maar ook de mensen die half wakker worden, denken dat ze nog in de ene kamer zijn. In feite zijn ze in de andere, ze lopen tegen de muren aan. Er zijn een hele hoop voorbeelden van mensen die bij vol bewustzijn dat soort gekte doen. En in het sociale systeem is dat soort misvattingen de basis van alle oorlogen en al het machtsmisbruik. Dus ook het hele geldsysteem, om maar een voorbeeld te noemen. Dus alle pathologische processen in body, mind, soul en spirit, die kan je herleiden tot processen die van één kant van een systeemgrens naar de andere zijn gekomen en daardoor averechts gaan functioneren. En als je dat dan in de grotere context zet, dat gebeurt dus in de celdeling, in de cellen, in de organen in ons lichaam, maar dat gebeurt ook in ons als individu, in onze relaties, in groepen en in de mensheid. Dat gebeurt in body, mind, soul en spirit. En dan zie je dat we op al die niveaus misvattingen kunnen maken, fouten kunnen maken. Maar in de wetenschap wordt daar niet op gelet, want die zijn die systeemgrens niet goed gaan onderzoeken. En die kijken wel naar die systeemgrens, en ik kom nu toe aan de sleutel van het verhaal, de oplossing ook van het verhaal, dat waar we in de samenleving zien dat mensen al door fouten maken in hun aanname, en ze weten op een gegeven moment niet wat in zich in hen hoort en wat buiten hen hoort, of wat bij hun gedachten hoort en wat bij hun lichaam hoort, wat bij hun verteringsproces in de darmen hoort of wat bij hun organen hoort, wat er in de cel hoort of wat daar buiten hoort. Dus op al die niveaus komt dat dan weer terug. Maar omdat de wetenschappers niet kijken naar hun relatie in hun omgeving, zijn ze dus die relatie niet gaan bestuderen. Ik heb al beschreven, gemeld, benoemd, wat voor een enorme serie, hoeveelheden van denkfouten, systeemfouten, procesfouten en belevingsfouten daaruit voortkomen. De hele planetaire vervuiling, alle politieke problemen, inclusief de oorlogen, alle ongezondheidsproblemen, inclusief huisvesting en dokters die verkeerd worden opgeleid, maar ook inclusief alle psychologische en dus sociologische problemen, waarbij mensen gewoon met verkeerde gedachten werken in hun eigen beleving. In dat sociale systeem wordt dat niet goed beschreven, vandaar dat we al duizenden jaren daar problemen mee hebben. In het biologische systeem zien artsen dat nog niet, vandaar dat ik het ben gaan onderzoeken. In het cellulaire, materiële probleem is dat niet goed onderzocht. De wetenschappers die keken niet naar hun betrokkenheid in de beleving van de materie. Dus in de natuurkunde vind je de oplossing niet. Maar als je dan kijkt naar het meest basale gedeelte, daar waar we de beschrijving van de gedachten van de wetenschapper zelf kunnen zien, te weten in de wiskunde, de wiskunst, de kunst van het wissen en de kunst van het vergewissen, dan zien we dat we daar te maken hebben met een expliciete beschrijving van die grens, namelijk in het is-gelijkteken. En ik heb jaren geleden daar al eens een lezing over gehouden, met een soort voorstelling van de centrale rol van dat is-gelijkteken. En als je in de wiskunde kijkt, dan zie je een serie van vergelijkingen onder elkaar staan, waarbij getallen en letters en zelfs operatoren zoals plus en min en maal en gedeeld door haakjes enzovoort, die kunnen van de ene kant naar de andere kant van het is-gelijkteken springen. En de wiskundigen die letten daarop en die kijken daarnaar, maar ze kijken niet naar de dans die daarin zit, die door bijvoorbeeld Laban beschreven is toen hij een taal voor dans creëerde, waarin hij kon laten zien hoe toneelspelers op een podium naar elkaar toe lopen, van elkaar aflopen, naar de toekijker toe lopen, van de toekijker vandaan lopen, hoger gaan staan ten opzichte van de andere spelers in het veld, of juist gaan liggen en daaronder komen te staan. Op die manier kon hij laten zien dat we relaties hebben in de manier waarop we met elkaar omgaan. En datzelfde beeld kan je hebben van acteurs die rondlopen op een podium in een toneelzaal. Als je kijkt naar de letters en de getallen en de bewerkingstekens en het is gelijkteken in wiskundige vergelijkingen. Dus een serie van wiskundige vergelijkingen is als het ware een tekenfilm van de choreografie van de dans van de gedachten van de wiskundige. Dus een serie van wiskundige vergelijkingen is als het ware een soort van orgelboek voor de dans van gedachten van de wiskundige. Maar als je dan naar dat orgelboek zelf gaat kijken, dan zie je dat die parameters, zoals dat dan heet, daarop bewegen, maar dat de wiskundigen niet goed gekeken hebben naar de manier waarop dat werkt. En ze kijken als het ware wel per regel, per foto van de film, wat er op de foto te zien is, maar ze zien te weinig hoe die foto's samen een film maken. Dus je moet als het ware hetzelfde doen als we vroeger deden met die cartoons. Je moet al die wiskundige vergelijkingen op kaartjes zetten en dan flip je die kaartjes zo tussen je vingers, dat je de een naar de ander kan zien. En dan zie je ineens hoe de x, de y's, de z's van links naar rechts bewegen, van boven naar onder bewegen, dat je inzoomt en uitzoomt. En dat is waar mijn publicatie in de tijd over ging. Dat als je op die manier kijkt naar die wiskundige vergelijkingen, dan kan je zien dat je naar binnen gaat en naar buiten gaat in de berekening. Of dat je de context verandert doordat je daar andere getallen inbrengt. E tot de macht IV is daar een heel goed voorbeeld van. De berekeningstechniek van Euler. En dan zie je dus dat je in die wiskundige berekeningen een soort van film hebt waarin het is gelijkteken als het ware de camera is. Het is gelijkteken is de spil van die hele serie van wiskundige vergelijkingen. En als je op die manier kijkt naar een wiskundig bewijs van bijvoorbeeld een natuurkundige voor bijvoorbeeld een meting van iets wat hij in de natuur gezien heeft, dan zie je dat hij daar als het ware in dat is gelijkteken de camera heeft, waarmee hij zijn aandacht verlegt van één niveau van betrokkenheid naar een ander, naar een ander, naar een andere. En ik heb dat op een gegeven moment prachtig zien doen door de wiskundige Ernst Binz, die in zijn presentatie ook heel expliciet was over de manier waarop hij dat doet. Dan was hij bezig met een beschrijving van een natuurkundig probleem. En in wiskundige terminologie zei hij van oké, dit is waar ik begin. Dit is mijn startpunt in de fysieke werkelijkheid van dat wat we meten, dat wat we willen weten. En dit is het soort wiskunde die ik gebruik. En dan doe ik 1, 2, 3 stappen daarin. Nu kom ik aan een punt dat ik deze wiskunde door een andere wiskunde moet vervangen. Dus ik moet mijn bril vervangen. Ik moet zeg met de microscoop inzoomen of uitzoomen. Ik moet van de microscoop een telescoop maken of wat dan ook. Ik gebruik nu deze andere vorm van wiskunde. En ik ga als het ware de bocht om. En dan taf, 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 taf ga ik door een tunnel van andere gedachten. Totdat ik daar niet meer verder kom. Ik moet nu weer keren. Ik heb hier een kruispunt met verschillende soorten wiskunde waar ik uit kan kiezen. Ik kies nu deze wiskunde zodat ik deze kloof in gedachten kan overbruggen. Dus ik ga deze mentale brug over en dan kom ik aan de andere kant. Daar kan ik instappen in deze klaarstaande trein, want meneer dat en dat heeft toen en toen dit en dit al bedacht. We weten dat allemaal. Ik stap uit aan de eindstation van deze trein. En ik kijk waar we nu staan ten opzichte van waar we begonnen zijn. En mijn conclusie is, we kunnen daar waar we begonnen waren nu op deze manier bekijken. Dus dat wat we eerst zagen, zien we nu nog steeds. Maar vanuit een ander inzichtspunt, waardoor we andere conclusies kunnen trekken. Hij beschreef de vormen van wiskunde. Wat ik er nu toevoeg is dat het een soort gedachtenreis is door verschillende landschappen met tunnels en bruggen. Wat hij niet expliciet stelde, wat ik wel expliciet stel, is dat elke wiskundige, wiskunstenaar, dus begint met een plaats waar hij staat en de manier waarop hij naar iets kijkt. Dan doet hij een reis in de gedachten. Wereld met verschillende voertuigen in die gedachtenwereld. En dan komt hij uit op een ander punt waardoor hij terugkijkt naar hetzelfde en zegt van en nu ziet het er zo uit. En als het goed is heeft hij dan een beeldvisie gevonden waar hij wat meer aan heeft. En dat is dan ook de essentie van de wiskunde van betrokkenheid. Ik heb nu eigenlijk alleen maar uitgelegd dat we in alles wat we doen een betrokkenheid hebben, leidend tot dat laatste gedeelte van het verhaal, dat we dat in de wiskunde kunnen beschrijven. Nu wil ik overstappen naar het idee dat wiskunde in feite niet een beschrijving is van de wereld om ons heen, maar een beschrijving is van onze gedachtenwereld, hoe we denken daarin. En dat wiskunde in feite een soort voetstappen in het zand is van onze betrokkenheid in onze beleving. Dus dat we in die voetstappen van het zand van de wiskundige vergelijking, de ene plaatje naar het andere, naar de andere, naar de andere, de tekenfilm zien van onze gedachtensprongen, maar dat we moeten kijken naar die film zelf. En we moeten kijken wat is de camera in ons hoofd waarmee we die opname gemaakt hebben. Wat is het denkproces waardoor we besloten hebben dat we een bepaald idee gaan volgen en daardoor tot bepaalde conclusies komen. In het verhaal van vrije keuze komt dat aan bod in de relatie tussen we hebben vrije keuze, we nemen besluiten, dat leidt tot overtuigingen en daarna gaan we handelen via reflexen. Maar dat geldt dus ook in de wetenschap in het algemeen. Dus de wetenschapper die heeft een bepaald standpunt, vanuit dat standpunt heeft hij een bepaalde uitkijkrichting. In die uitkijkrichting heeft hij een bepaalde visie, kijkt hij ver of kijkt hij dichtbij. En daardoor komt hij tot een bepaald beeld. En we kunnen dus niet meer zeggen dat de wetenschap een beeld laat zien, want een andere wetenschapper staat op een andere plaats. We moeten elke keer meenemen, en dat is de wetenschap van betrokkenheid, we moeten elke keer meenemen, waar staat die wetenschapper? Welke kant kijkt hij uit? Heeft hij de telescoop of de microscoop bril op? En dat wat hij ziet moet dan opnieuw interpreteren. En dat is het mooie van deze hele aanpak. Dat op het moment dat twee wetenschappers verschillende visies hebben, of dat twee disciplines van de wetenschap verschillende beelden hebben, of dat groepen in de samenleving verschillende overtuigingen hebben, dat maakt allemaal niet meer uit. Want we kunnen nu ophouden met het praten over het verschil in het beeld wat ze hebben. We kunnen nu gaan zeggen van oké, jullie hebben verschillende beelden terwijl je naar hetzelfde kijkt, want je kijkt naar dezelfde werkelijkheid. Dus in plaats van dat je zit te hameren over dat beeld en daarover oorlog voert en daaruit honger, ziekte en ellende teweeg brengt, vertel nou eens wat meer over hoe je tot dat beeld gekomen bent. Praat niet over God, maar vertel vanuit welke cultuur je dat Godbeeld geschapen hebt. En tot welk doel? En wie waren degenen die dat gedaan hebben? Met welk eigen belang daarachter? En op diezelfde manier kan je dus ook kijken van wetenschappers die een bepaald... kijken naar het menselijk lichaam. Waarom zien de westerse wetenschappers vooral de anatomie, terwijl de oosterse genezers vooral de fysiologie zien, terwijl de behandelaren van het Verre Oosten, die zien vooral de relationele interactieprocessen van het lichaam, terwijl de weters van het Verre Westen beseffen dat het gaat over het wereldbeeld waar die mensen mee leven. In de geneeskunde zie je dus die relatie tussen body, mind, soul en spirit, oftewel anatomie, fysiologie, regulatiesysteem en informatiesysteem, vermomd of vertekend als de relatie van de beschrijvingen van het Westen, het Oosten, Verre Oosten en het Verre Westen. Dus we hebben niet te maken met vier verschillende geneeswijzen, maar we hebben te maken met vier verschillende visies op ons lichaam. Overigens zie je exact hetzelfde in de natuurkunde met de zogenaamde vier krachten van de fysica. De sterke, de zwakke, de Van der Waals en de zwaartekracht. En in feite zijn dat helemaal niet vier verschillende krachten. Dat zijn vier verschillende relaties van de wetenschapper. Afhankelijk van waar die kijkt. Kijkt hij vanuit de materie, dan komt hij iets anders tegen dan wanneer hij kijkt vanuit de moleculen. Of wanneer hij kijkt vanuit de atomen. Of wanneer je kijkt van fase. Bij fase hebben de sterke kracht. Bij de atomen hebben de zwakke krachten. Bij de chemie hebben de Van der Waals krachten. De quasi krachten. En dan bij de materie hebben de zwaartekrachten. Maar in feite zijn dat al door dezelfde krachten. En dat is overigens nu heel mooi beschreven in het werk van Kelvin Abrahams. Met de titel Tetrionics. Maar we moeten dus even weggaan van dat idee dat we vier basale krachten hebben in de natuurkunde en dat vervangen door het beeld dat we vier verschillende waarnemingsvormen hebben op basis van vier verschillende vormen van betrokkenheid. En in de wetenschap kan je dat zien, omdat we daar zien dat we de klassieke, de relativiteits, de waarschijnlijkheids en de integrale theorie van de wetenschap hebben, maar in feite is dat helemaal niet zo. In feite hebben we alleen maar een wetenschappelijke visie die zich baseert op de materie, de klassieke wetenschap. We hebben een visie, een beschouwingswijze die zich koppelt aan de moleculaire beweging, de zogenaamde relativiteitstheorie. We hebben een visie, een waarneming op het niveau van de atomen, de zogenaamde kwantumtheorie, de elektromagnetische veldtheorie. En we weten dat we nu moeten gaan zoeken naar de integrale theorie die laat zien hoe dat wat we aan het bekijken zijn met ons te maken heeft. De integrale theorie is niet alleen dat we te maken hebben met de beschrijving, maar dat we die ook kunnen koppelen aan de beleving. En dat is ook waarom in mijn werk zegt de ingenieur en de arts altijd samenkomen. De beschrijving van de ingenieur met de beleving van de arts, dat moeten we dus nu samenvoegen, die staan niet los van elkaar. Maar die komen dan samen in het principe aan de ene kant integrale geneeskunst, zoals dat op mijn website staat. Aan de andere kant mens en mensheid, de betrokkenheid in sociale beleving. Dat komt dan samen in dat project Planting Paradise, dat we scheppers zijn in de schepping. En schepping is dus een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. Maar we moeten dan nog een stap verder terug. We moeten zien dat alles wat we denken te maken heeft met wat we doen. En dat is dan beschreven in dat verhaal van vrije keuze. Wat dan in de wetenschap van leven verder uitgewerkt wordt. Maar de enige plaats en de enige manier waarop we dat kunnen beschrijven, dus in onze betrokkenheid. Dus we moeten weg van een wetenschap van beschrijving naar een wetenschap van beleving. We moeten doorhebben dat alle zogenaamde wetten van de natuurkunde zijn hersenwetten, om het zo maar even te noemen. En we moeten weg van het idee dat we dus vier vormen van wetenschap hebben. We moeten overstappen naar die vier vormen van wetenschappen. En dat is waar ik dan uitkom op de wetenschap van betrokkenheid. Dat we moeten laten zien, wat is onze betrokkenheid in onze beleving? We moeten in elke natuurkundige formule laten zien wat dat betekent. We moeten in elke toepassing van een wetenschapsbevinding in de praktijk laten zien wat die betrokkenheid is. En we moeten in ons hele beeld van de werkelijkheid elke keer laten zien wat onze betrokkenheid is. Dus de manier waarop ik daarmee begin is simpel. Zoals ik al zei, de meest expliciete manier van beschrijving van onze beleving zien we in de wiskunde. De kunst van het wissen en de kunst van het vergewissen. Daarin zien we dat de plussen en de minnen, de maalgedeelte, de haakjes en de boogjes, die gaan van links naar rechts heen en weer. We zien dat de x, de y's en z's naar links en rechts heen en weer gaan. We zien dat de getallen van links naar rechts heen en weer gaan. Het enige wat niet van links naar rechts heen en weer gaat, is het is-gelijkteken. Dus dat is het handvat waar we moeten kijken. Hoe houden we dat is-gelijkteken aldoor centraal? Hoe houden wij dat vast? Hoe hanteren we die camera van onze wiskundige beeldvorming? Dus we moeten bij dat is-gelijkteken elke keer zeggen: wie ben jij? Waar sta je? Hoe kijk je ernaar? Waarom kijk je ernaar? Wat is het doel van jouw beleving? Wat is jouw vooringenomenheid in de uitkomst die je zoekt? Dus in dat is-gelijkteken krijgen we als het ware een hele matrix van 4x4x4x4 relaties die in feite de tegenhanger zijn van de manier waarop we in ons lichaam werken met body, mind, soul, spirit, cel, orgaan, lichaam en mensheid, bewust, onderbewust, onbewust en buitenbewust, als individu in relatie in groepen in de mensheid. Dus we moeten elke keer al die vier aspecten meenemen, 4x4x4x4, en per is gelijkteken aangeven wat de verandering was. Praten we nog steeds wel vanuit ons eigen beeld? Of hebben we nu een beeld waar anderen moeten gaan meepraten? Wat in de wetenschap dan gebeurt, dat een onderzoeker die heeft iets en het klopt, of iemand anders moet meekijken om dat beeld te corrigeren of te veralgemeniseren. En daarna moet iemand buiten wetenschap meekijken van kunnen we dit wel gebruiken of vernietigt dit ons allemaal? Die wetenschapper die vindt het wel allemaal mooi en aardig, maar in feite zit hij nu via genetische manipulatie een biologische tijdbom te maken waar we over een tijdje leven op aarde mee kwijt zijn. We zitten met monsters die niet meer die balans hebben van miljarden jaren in een afgestemde omgeving. Dus deze wetenschapper, die moeten we niet dingen laten doen voor onze werkelijkheid. En op het vierde vlak is het natuurlijk van dat wat we met z'n allen doen naar de werkelijkheid toe, klopt dat wel? En dat is dus waar bijvoorbeeld dat project van Mens en Mensheid ook laat zien. Want we moeten als mens verantwoordelijkheid nemen voor de mensheid. En we moeten als mensheid zorgen voor de kwaliteit van leven op aarde. Ook van alle andere vormen van leven. Kortom, we moeten als mensheid tuinieren zijn voor de hele werkelijkheid die we hier beleven. En ook daar zie je dan dat het in dat is gelijkteken allemaal meegenomen moet worden. Dus de basis is dat het gedaan wordt voor het is gelijkteken in de wiskunde. In feite moet ik nog een stap verder terug. We moeten de logica van de betrokkenheid, dat is de logica van de vierdimensionale dynamische relaties die ik in mijn hele werk heb beschreven. De ja, nee, misschien en ik weet het niet logica, die moeten als basis hebben van alles. Die logica wordt dan ook de basis van het is gelijkteken in de wiskunde. Dus we weten dat het is gelijkteken, dat kan op de rand liggen, aan de ene kant of de andere kant of de buiten. Als we niet weten waar dat is gelijkteken zit, dus dat is gelijkteken moet gekoppeld worden aan die logica, dan pas kunnen we dat is gelijkteken gebruiken voor die wiskundige exercities van die verkenning in dat mentale landschap. Dan pas kunnen we kijken of dat wat we zien in het mentale landschap geldig is, bruikbaar is in ons fysieke landschap. Past het in een laboratoriumomgeving? En dan moeten we nog het levensbepalend besluit nemen. Kunnen we dat nou toepassen in onze omgeving? Kunnen we dat nu in de werkelijkheid neerzetten? Dus we hebben ook daar van de logica naar de wiskunde naar de natuurkunde, naar de technologie. 4 stappen van besluiten te nemen, zoals dat zien in dat verhaal van vrije keuze. Dat we van vrije keuze naar een besluit, naar een overtuiging, naar een beleving gaan. Dus het zijn exact dezelfde 4 stappen. Maar we moeten dat dus in de wetenschap expliciet maken. En we moeten dat koppelen aan dat beeld van het eiken van de waarnemer, het eiken van de waarneming, het eiken van, van het waarnemingsapparaat, maar ook het eiken van het waarnemingsresultaat. Dus er zijn sowieso 4 toetsen die moeten worden gedaan voordat dat wat een wetenschapper bedenkt in de praktijk mag worden toegepast, om het zo maar te zeggen. Want we weten niet of dat de gek is die door heeft dat hij nou atoomkrachten kent en een atoombom maakt die de aarde opblaast. Toen ze begonnen met de atoombom, ze hadden geen idee hoe sterk die zou zijn. Ze hadden vermoeden, maar het experiment in de reageerbuis is niet het effect van die stof in het lichaam. Dus de wetenschap van betrokkenheid en de wiskunde van betrokkenheid en de logica van betrokkenheid, die gaat dan ook naar een sociale beleving van betrokkenheid. En dat is dus waar ik aan bezig ben. Het verhaal wat ik nu nog moet gaan beschrijven, waarvan ik nu in feite alleen maar de inleiding gegeven heb. Alleen maar de achtergronden, alleen maar de basis van waarom ik ertoe gekomen ben. De basis is dat ik zag dat de wetenschap bezig is om leven op aarde te slopen. Ik zag dat de wetenschap zich baseert op modellen uit de natuurkunde. Ik zag dat die modellen uit de natuurkunde problemen hadden in de wiskunde die ze gebruikten. Dat was het stuk over de dimensieanalyse waar ik het over had. En ik vond de oplossing daarvoor in de vierdimensionale logica van ja, neem, misschien en ik weet het niet. Dus de logica van betrokkenheid, de wiskunde van betrokkenheid, de beschrijving van betrokkenheid en de wetenschap van betrokkenheid, dat is waar ik nu aan bezig ben om dat in beeld te brengen. Want zo gauw we dat hebben, dan krijgen we dus dat we alle conflicten kunnen oplossen. Als mensen conflict hebben, dan kunnen ze gewoon zeggen van hé, wat grappig, we zien hetzelfde op een andere manier. Het is geen wel is niet is verhaal meer. Het is geen ik heb gelijk en jij hebt niet gelijk verhaal meer. Het is, we complementeren elkaar in onze visie, zoals cellen in het lichaam elkaar ook complementeren. En dan daar vandaan kunnen we verder gaan, want we kunnen op basis daarvan ineens zien dat we in die belevenheid alles expliciet kunnen maken. We kunnen dan zien dat wat jij bekijkt, wat is je optiek waarvan je bekijkt? Wat is je zoeken daarin? Wat is je intentie die je daarin hebt? En de vraag daarachter is, wat is je richting van je gedachten daarin? En daarvoor komen we dus bij je standpunt. Dus het meest eenvoudige is dan om conflicten op te lossen door mensen te vragen, wat is je standpunt? Wat is de richting die je uitkijkt? Wat is het perspectief dat je daarin neemt? Oké, nou kan ik begrijpen waarom je het op zo'n manier bekijkt. En dan kunnen de mensen ook zien dat ze met z'n allen de olifant op een andere manier bekijken. Ze kunnen hun bevindingen met elkaar vergelijken. Dat houdt in dat resultaten van één cultuur voor een ander zijn te gebruiken. Dat de geneeswijze van de ene cultuur in een andere zijn te gebruiken. Dat de filosofieën van de ene cultuur en de andere elkaar nu complementeren in plaats van dat conflicten zijn. En dat we op die manier ook alle problemen met planetaire vervuiling kunnen oplossen. Doordat we eenvoudig elke industrialist die dat heeft aangezet en elke wetenschapper die dat heeft bedacht en elke politicus die dat heeft goedgekeurd, die stellen we gewoon direct ter verantwoording. Dus op het moment dat er een atoomcentrale misgaat, dan elke bouwer van de atoomcentrale, elke politicus die de atoomcentrale bedacht heeft, dat het wel goed was. En elke techneut die atoomenergie op die manier meende te moeten gebruiken, ze worden elk allemaal per stuk en totaal samen verantwoordelijk gesteld. En de rest van de mensen, kan die groep dus zeggen van, goh, Ja, je hebt goed geprobeerd, maar iets niet goed geleerd. Dus jullie staan voorlopig even buitenspel. En in feite wat jullie gedaan hebben, daarvoor moeten wij nu de les leren. Dat iedereen die op jullie manier werkt, die moeten op een bepaalde manier nu buitenspel zetten. Dus wetenschappelijke ontwikkelingen die worden pas toegepast als ze volgens de wetten van betrokkenheid kloppen. En dat is dus ook waar die wetten van betrokkenheid als het ware het eiksysteem worden voor de logica van de bedenker, voor de bouwer van het apparaat, voor degene die met het apparaat resultaten heeft en al de mensen die besluiten dat ze die resultaten op wat voor manier dan ook willen gebruiken. Dus dat is een beetje de basis, de achtergrond van de redenen waarom ik begonnen ben aan die wetenschap van betrokkenheid. En zoals je kan aanvoelen heb ik daarin nog een hele hoop te beschrijven. Maar dit was even de samenvatting. Dus het idee is, in de wiskunde moeten we aangeven wat je relatie is dan met is gelijkteken. Als gevolg daarvan kunnen we direct zien hoe we met elkaar de resultaten van al die sommen kunnen vergelijken. Maar daardoor kunnen we dan ook zien hoe we onze verschillen in visies wereldwijd met elkaar kunnen samenbouwen. En dat we daardoor kunnen uitkomen op zeg de zelfleggende puzzel van de cultuur van de mensheid. Dat elke mens kan zien dat hij een belangrijke inbreng heeft. Dat hij kan zien dat die inbreng bijdraagt aan iets wat we in groepen in de mensheid doen. En dat we daardoor op het individuele niveau verantwoordelijkheid kunnen hebben, responsibility kunnen nemen voor onze betrokkenheid in onze beleving, in onze omgeving als schepper in de schepping.